Hallootjes en leuk dat je luistert naar Neeman.
De podcastserie Neeman wil bewuste en onbewuste seksistische genderstereotypen van en over mannen aan het licht brengen. En deze doorbreken door een ander verhaal te laten horen.
Ik ben Daniel.
En ik ben Jules. En vandaag willen we het hebben over mannen, mannelijkheidsnormen, geweld en de relatie tussen al deze concepten.
Te gast hebben wij Rocher Kunjibihari. Rocher is schrijver en activist. Hij is hoofdredacteur van het online mediaplatform Expresso en zet zich voornamelijk in voor de emancipatie van verschillende groepen, focust zich met name op de LHBTIQ+ gemeenschap en is mega actief op Twitter en ik hoorde gisteren ook op Instagram. Rocher, welkom.
Welkom, Rocher.
Dank jullie wel.
Rocher, jij bent ten eerste hoofdredacteur bij Expresso. Even voor de luisteraars die dat misschien niet weten, wat is Expresso? Kan je er even allereerst wat meer over vertellen?
Expresso is een online queer platform of online LHBT platform. Voornamelijk vandaag de dag publiceren we heel veel content erover. Zoals LHBT nieuws, achtergrondartikelen, opinie, lifestyle, community, cultuur en eigenlijk wel veel meer. Expresso bestaat al wel echt een paar decennia volgens mij.
Jullie waren ook een magazine vroeger, toch?
Ja, klopt. Ja, we waren vroeger, volgens mij is het in de 2010s, om het maar zo te zeggen, is het fysieke magazine afgeschaft. Dus zijn we volledig online gegaan. En we zijn eigenlijk gewoon een online platform waar we heel veel content over en door de LHBT-gemeenschap publiceren.
En met welke thema's houden jullie dan bezig?
Eigenlijk
heel breed.
Gaat het alle kanten. Ja, heel breed. Zolang het maar gewoon een beetje LHBT gerelateerd is, dan kan het wel door, om het maar zo te zeggen. We hebben heel veel cultuursecties, zoals films die gerecenseerd worden, boeken die gerecenseerd worden, tv-programma's die te maken hebben met de LHBT-gemeenschap. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel actief in termen van politiek gebied. We hebben een regenboogrubriek waarbij we in meerdere artikelen eigenlijk de politieke programma's van verschillende politieke partijen onder de loep nemen. Kijken wat zij doen voor de LHBT-gemeenschap. Zo is er ook een artikel verschenen die gekeken heeft naar stemgedrag van moties in de afgelopen 4 jaar. Om te kijken in hoeverre de programma's uit 2017 overeenkomen met de daadwerkelijke acties van de afgelopen 4 jaar.
Ja, en ook de programma's die ze nu hebben, of die enigszins overeenkomen met hun gedrag van de afgelopen paar jaar. Dus wat je kan gaan verwachten van hun de komende tijd.
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje lastig om nu dat te onderzoeken. Maar we hebben in ieder geval alle conceptprogramma's verzameld van alle partijen. En we gaan nu kijken naar hoe de verschillende partijen nu tot 4 jaar later weer praten over de LHBT-gemeenschap. Dus met die verschillende artikelen kun je ze eigenlijk naast elkaar leggen. Hoe ze in 2017 gepraat hebben over de LHBT-gemeenschap. Hoe ze dat nu in 2021 doen. En aan de hand daarvan, we gaan ook daarna nog een artikel wijden aan meer een kritische noot. Dus het ene artikel is meer gewoon een soort samenvatting van alle verschillende partijprogramma's. En het volgende artikel zal dan wat meer kritisch kijken naar de verschillende programma's. Want een van de dingen die ze bijvoorbeeld doen is, de ene spreekt over LHBTI+, de ander spreekt over LGBTQIA+, de ander spreekt over homogemeenschap. Je hebt sommige partijprogramma's die spreken over gewoon positieve discriminatie en diversiteitsclubs. Weet je, allemaal dat soort verschillende benamingen worden gebruikt. En ik ben van mening, de woorden die we gebruiken zijn tekenend voor de gedachten die we hebben. Dus op basis van het taalgebruik in verschillende partijprogramma's kunnen we al veel zeggen over de daadwerkelijke intenties van de verschillende partijen, als je het mij vraagt.
Ja, en ook wie er dus gaat eventueel in die plannen wordt uitgesloten.
Ja, dat zeker. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over alleen de homogemeenschap of homo-emancipatie, gaat het vaak over homoseksuele mannen en niet zozeer over de rest van de mensen in de gemeenschap. Laat staan lesbische vrouwen, biseksuele mensen die over het algemeen veel meer worden uitgewist. Mensen met een intersexe conditie, transpersonen, die worden al helemaal uitgesloten. Dat is een soort marginalisatie binnen een marginalisatie. Dus in dat opzicht is het wel heel duidelijk op wie het daadwerkelijk gedoeld wordt.
En even een korte scoop voor ons. Wat is voor jou nu de meest inclusieve partij waarvan jij denkt, dat wil ik wel even noemen?
Dat vind ik wel lastig. Ik ben retelings, echt waar. Als je het mij vraagt, ik ben overduidelijk wel dat ik aan de linkerkant van het politieke spectrum sta. Ik denk, als ik moet kijken naar het taalgebruik en naar de doelstellingen die partijen hebben, neig ik toch naar bijeen of GroenLinks. En die verschillen heel erg van elkaar. En bij één was wat mij betreft op het eerste moment echt bezig met inclusie in de breedste zin. En je ziet nu, al dan niet online of in toespraken en dergelijke actie, zeg maar daadwerkelijk gedrag moet nog bezien, is dat GroenLinks een beetje aan het ook aan het stappen aan het zetten is. Wat betreft dat ze in ieder geval bepaalde structuren gaan zien. En dat bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat het niet, dat heeft niet per se te maken met de LHBT-gemeenschap, voor zover ik weet. Maar als je kijkt naar die hele hetze tegen Kautar, dat is een vrouw met een hijab, moslima, op de kieslijst van GroenLinks. En eigenlijk heel rechts probeerde daar een hele hetze van te maken. En allemaal verschillende onderlinge banden daarop te drukken en een beetje framen en zo. En daardoor, als je het mij vraagt, wel een beetje laat, maar is GroenLinks ook wel bepaalde structuren gaan inzien en bepaalde machtsstructuren en hoe samenlevingsvraagstukken op elkaar inspelen.
Dus nou, gelukkig beter laat dan nooit. En natuurlijk fijn ook om dat van jou te horen als hoofdredacteur expert. Waar ben jij zelf als hoofdredacteur op dit moment het meest trots op wat Expresso heeft bereikt? Waar je mee bezig bent, wat jullie doen?
Ik denk hoe we proberen intersectionaliteit in al onze verschillende artikelen en dingen die we doen en uitstralen proberen te verwerken. Want intersectionaliteit spreekt toch wel, is eigenlijk een soort gedachtenstroming die erkent dat verschillende groepen verschillende vormen van onderdrukking ervaren, maar dat het allemaal verbonden is met elkaar. Ik vind dat toch wel het meest belangrijke. Want dat je bijvoorbeeld racisme niet los kan zien van LHBT-emancipatie, omdat er queer personen van kleur zijn die en queer onderdrukking ervaren en racisme. Dus in dat opzicht, als je bijvoorbeeld kijkt naar Black Lives Matter, weet je, Black Lives Matter, maar dus ook Black Queer Lives Matter en Black Trans Lives Matter. En dat is dan een vorm van intersectionaliteit, omdat er gekeken wordt naar het anti-zwarte racisme, maar ook naar de queer en trans onderdrukking. En andersom telt dat ook, dat bijvoorbeeld binnen de LHBT-gemeenschap, we willen natuurlijk allemaal heel leuk, quote-unquote, of homo-emancipatie, maar daar, dat zijn homo-mannen van kleur, vallen daar ook onder. En zwarte homo-mannen vallen daar ook onder. Dus in dat opzicht is, zeg maar, we zijn geen eendimensionale wezens. Ieder mens is multidimensionaal met verschillende identiteitsaspecten. En dat zorgt ervoor dat verschillende mensenrechtenbewegingen met elkaar verbonden zijn. En intersectionaliteit erkent dat en erkent de onderlinge variatie binnen een groep. En dat wij dat met de hele redactie uitdragen, dat is toch wel iets waar ik het meest trots op ben sinds ik zelf hoofdredacteur ben geworden.
Tof. Mooi. Ik zou hier echt een hele aflevering over willen praten, maar we moeten helaas door.
Laten we het hebben over het meest mannelijke wat we hebben gedaan.
Begin jij of begin ik?
Roger, wil jij beginnen?
Maar ik vrees, ik schaam me een klein beetje omdat ik dit moet omschrijven als het meest mannelijke. Maar het meest mannelijke wat ik afgelopen week heb gedaan is nadenken over klussen in huis. Dus niet daadwerkelijk klussen in huis, want ik heb echt twee linkerhanden. En in de politiek is dat natuurlijk, op een politiek vlak willen we dat natuurlijk hebben, twee linkerhanden. Maar wanneer het gaat over klussen wil je dat denk ik wat minder hebben. Super onhandig. Dus nadenken over klussen is denk ik het meest mannelijke wat ik deze week heb gedaan, als ik even in die traditionele mannelijkheid moet gaan denken.
Kun je ons even in één gedachte meenemen over het klussen? Wat ben je van plan?
Bijvoorbeeld op het moment heb ik een houten vloer en ik wil bijvoorbeeld daar wat meer laminaat overheen leggen. En dan heb ik standaard voor dat soort dingen hulp van mijn ouders bij, want dat zijn wel echt hele handige mensen. Dus dat zijn wat meer over nadenken over wat meer dingen in het huis doen en verbeteren. Over wat ik zou willen. Maar normaal denk ik helemaal niet over dat soort dingen. Nou, ik zeg altijd, ik sleutel liever in de samenleving dan in mijn huis. Maar op het moment wanneer je huis echt sleutelen nodig heeft, dan moet je daar toch aan geloven om erover na te gaan denken wat je wil gaan doen.
Belangrijk voor de toekomst. Onderhoud.
Ja.
Daniel, wil jij het meest mannelijk vertellen alsjeblieft?
Ja. Ja, ik merk wel dat ik elke keer iets negatiefs heb. Dat is, nou, behalve aflevering 1, toen ging het ook
over. Het blijft ook een aparte rubriek.
Het blijft een aparte rubriek. Ik hou van gamen. En in de avond ga ik vaak nog een uurtje, om de dag af te sluiten, ga ik een uurtje gamen. En dat doe ik vaak met andere mensen. En ik vind die gamewereld überhaupt echt een, voor mijn gevoel is dat echt een soort van enorm typisch mannelijke wereld. En ik speel dan ook een spelletje met mensen. En altijd als er dan iets moet worden gezegd over een tegenstander, dan wordt er iets geroepen als homo's of faggots of iets in die richting, weet je wel. Wordt het altijd als scheldwoord gebruikt. En elke keer als ik dat hoor, dan cringe ik en denk van, moet hier iets van gaan zeggen, maar toch doe ik het niet. En ik vind dat schelden met homo's of faggots, of dat vind ik iets wat bij typische mannelijkheid past. En het feit dat ik er niet tegen inga, is dat ik het eigenlijk toelaat en ook wel weer enable. Want ik zeg er niks van.
En waarom denk je dat het is dat je daar niks van zegt?
Ja, ik vind dat toch moeilijk om dan die confrontatie tegen te gaan, zeg maar, aan te gaan. En trouwens, dat is wel. Vandaag, ik had gisteren ook met hun een spijtje gespeeld. Toen was er nog iemand bij en toen was het echt. Toen werd er een partij gescholden en ik heb vandaag ook wel gezegd van, hey, als jullie met z'n tweeën zijn, dan kom ik er gewoon niet meer bij. Want ik hoef dat niet aan te horen, dat gescheld de hele tijd. En dat vond ik wel een kleine overwinning. Maar dan kreeg ik gewoon zo'n reactie. Oké, moet je zelf weten.
Oké, nou ja, doei. Je hebt volgens mij heel veel andere mensen op de wereld waarmee je kan gamen, toch?
Ja, als er mensen zijn die luisteren en die spelen Players Unknown Battleground, stuur me een DM.
Maar van de andere kant is het natuurlijk wel interessant om het gesprek wel aan te gaan. En niet zomaar ja en aan te klikken en door te gaan met schieten.
Ja, maar ik ben dat gesprek, in het verleden heb ik het wel eens geprobeerd. Maar het is gewoon, er wordt gewoon, dan krijg je vaak de reactie terug van, ja, maar dat is jouw mening. En jij hoeft niet jouw mening aan mij op te gaan leggen, want je moet ook respect hebben voor mijn kant van het verhaal, weet je wel. En ik doe dat gewoon als andere mensen daar moeite mee hebben. Mensen gaan me niet vertellen wat ik moet doen. Dat is in een nutshell de reactie die ik erop krijg.
Ja, een hele bekrompen reactie.
Ja, Roger, wat vind jij ervan?
Nou ja, als je dit zo zegt, klinkt het een beetje als de gemiddelde Nederlander die met het vrijheid van meningsargument gooit. Als in van, je mag maar niet zeggen wat ik mag doen wanneer iemand aanspreekt op niet zo aardig gedrag. En dat doet me dan denken aan dan de gemiddelde, ja, je mag ook niks meer zeggen in dit land. En ik wil eens gewoon vrijheid van meningsuiting. Dat ik echt denk van, ja, maar dat betekent niet dat het vrijheid van klootzak zijn is. En dat geldt denk ik ook voor de gamingwereld. En ik denk van, waarom kun je, toen we denken aan die scène uit Mean Girls, I just wish we could all be happy like in high, back in high school, zoiets. Zeg maar zo, misschien dat ik weer zo pacifistisch ben dat ik zo denk, maar ik weet niet. Zeg maar dat schelden op elkaar, hoe maakt dat het spel leuker?
I don't know. En ik bedoel, je kunt best frustratie hebben naar andere mensen doen, maar waarom moet je dan meteen daarmee gaan schelden? Ik snap het niet. Dat is ook, dat, ja.
Ja, kies een ander woord om mee te schelden, bijvoorbeeld.
Klapharrek.
Kipfilet. Ik weet niet of dat lekker klinkt dan als je dan aan het gamen bent, maar goed.
Oké, Jules, jij bent.
Ik weet niet waarom ik kipfilet.
Hoe kom je nou op kipfilet?
Ja, ik weet niet. Kipfilet is ook iets, in mijn ogen, iets wat niet goed is. Maar het meest mannelijk wat ik heb gedaan is, ik heb het een keer eerder gehad over voetbal. Ik ga het weer hebben over voetbal. Ik liep op straat en het was avond en er waren een aantal mensen aan het voetballen. Kinderen volgens mij. En er kwam een bal naar mij toe gerold. En ik zag de bui al hangen. Ik dacht, oh nee, ik vind het verschrikkelijk altijd als dat gebeurt. Dat je over de straat loopt en er zijn van die kinderen aan het voetballen. En er komt zo'n bal naar je toe. En denk ik moet die bal straks gaan trappen. Want anders dan komt die bal op de weg. En ik moet toch iets doen om de kinderen die bal weer terug te geven. Dus dan ga je die bal terugtrappen. Ik heb die bal teruggetrapt. En het ging echt supergoed. Ik weet niet waarom ik er trots op ben. Ik vind het bijna beschamend waarom ik er trots op ben. Maar ik deed heel nonchalant. Ik had goede bergschoenen aan. Ik was een flinke wandeling aan het maken. En ik trapte die bal echt super smooth terug. En de kinderen gewoon, dankjewel. Ik zou knikken en liep door. Maar het was wel eens even voor mij een geluksmomentje. Meer omdat ik gewoon heel slecht ben met ballen. Mm-hmm. En ik was gewoon blij dat het goed lukte. En ik vind het nog steeds verschrikkelijk om te zeggen dat heel mannelijk is. Maar voor mijn gevoel is dat iets waarvan ik dan blij ben. Oh, nou ja. Waarvan ik dan misschien kan zeggen, dat is misschien mannelijk of zo.
Ik zie echt voor me dat je nu echt daar een soort, die bal komt naar je toe en je doet die bal achter je stambeen langs, wipt hem de lucht in en schiet hem door.
Nee, het ging veel smoeter dan dat. Het was gewoon echt alsof ik het elke dag doe.
Ik als ex-voetballer ben best trots op je.
Dank je.
Ja, goed gedaan.
Vertel me meer, vertel me meer. Vertel me meer, vertel me meer.
Vandaag gaan we het hebben over geweld.
Geweldig.
Nou, leuk, Daniel. We gaan het hebben over geweld gepleegd door mannen en hoe mannelijkheidsnormen bijdragen aan gewelddadige uitingen.
Kort ter illustratie, jaarlijks is op 25 november de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Jens Verdricht noemde deze dag al in aflevering 1. 45% van de Nederlandse vrouwen heeft na haar 15e te maken gehad met seksueel of fysiek geweld. 10% heeft met een verkrachting te maken gehad. In 9 van de 10 gevallen van geweld tegen vrouwen is de dader man. De meeste mannen zijn geen geweldpleger, maar te veel mannen doen te weinig in zich uitspreken wanneer het gaat om geweld tegen vrouwen. Mannen kunnen dus deel worden van de oplossing. En hier wil ik kort de White Ribbon campagne noemen. Die wordt jaarlijks in Nederland georganiseerd door Emancipator. Link komt in show notes. En deze vraagt mannen het statement te ondertekenen dat ze nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen, het nooit zullen goedpraten en het nooit zullen verzwijgen.
En geweld is natuurlijk breder dan dat. Je hebt ook geweld gepleegd door mannen in groepen, zoals hooligans van een voetbalclub. Heb ik het weer over voetbal. Of er kan sprake zijn van huiselijk geweld of geweld tegen LHBTIQ-plussers. En geweld kan zich op verschillende manieren uiten en naar verschillende mensen toe.
Rocher, jij hebt in een artikel op Expresso geschreven dat dit gendergerelateerd geweld anno 2020, maar ook nu dus nog in 2021, een groot probleem is. Kun je ons hier wat meer over vertellen, over dit probleem?
Als je het mij vraagt, heeft het vooral te maken met ongelijke machtsstructuren. Jullie hadden net natuurlijk al een aantal statistieken opgenoemd, maar een van de andere statistieken die ik wel heftig vind wanneer het gaat tegen geweld, of wanneer het gaat over geweld tegen vrouwen, is dat bijna de helft van de vrouwen in Nederland na haar 15e te maken kreeg met seksueel geweld. En vaak is de oorzaak van dat geweld te herleiden naar ongelijke machtsstructuren. En dan hierbij, als je kijkt naar die onderzoeken, is er niet eens echt gekeken naar de details van het geweld. Want ik heb dat in artikel ook gelinkt naar de LHBTI-gemeenschap. En zo zijn er bijvoorbeeld lesbische vrouwen of femme-presenting personen die ook gendergerelateerd geweld ervaren door heteromannen. Soms gaat het heel ver en heeft het ook de benaming als correctieve verkrachting. En ik kan er gewoon überhaupt met mijn hoofd niet bij dat zoiets bestaat, want het is gewoon overduidelijk dat het een verschrikkelijke daad is waar die nergens op slaat, helemaal niet gegrond is, want er is immers helemaal niks te corrigeren.
Mag ik even kort vragen?
Ja.
Kun je kort uitleggen wat gendergerelateerd geweld precies is?
Voor zover hoe ik dat concept heb opgeslagen in mijn hoofd, is dat gendergerelateerd geweld gewoon te maken heeft met geweld die voortkomt uit genderrollen, genderstructuur in de samenleving, traditionele genderrollen, et cetera. Dus we zien heel vaak gendergerelateerd geweld, dan onze hoofden springen vaak naar de associatie geweld tegen vrouwen. Dat is ook een heel groot onderdeel ervan. Maar geweld die komt uit mannelijkheidsnormen is ook een vorm van gendergerelateerd geweld, als je het mij vraagt. Omdat mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn twee genderconcepten, best wel abstracte concepten. Als we die willen beschrijven, dan gaan we gewoon kijken naar hele normale kenmerken. Of gewoon normale objectieve beschrijvende kenmerken die toegewijd worden aan gendernormen. Maar dat is dan een beetje de basis voor dat soort geweld. En dat kan dus heel breed gaan naar geweld tegen vrouwen, maar ook geweld naar mannen onderling. Dus bijvoorbeeld mannen die een groep mannen die bijvoorbeeld giftige mannelijkheid echt geïnternaliseerd heeft en bijvoorbeeld een andere man in elkaar slaat die zich niet conformeert aan die normen, of wanneer je kijkt naar LHBTI-geweld, want daar heeft genderidentiteit en genderexpressie speelt een hele grote rol. Is natuurlijk best wel afwijkend van de zogenaamde norm dat die mensen in de gemeenschap zijn, en daar kan ook heel veel geweld uit voortkomen. Dus dat is een beetje mijn zinziens de basis van wat gendergerelateerd geweld inhoudt.
Dus geweld vanuit mannen komt ook voort omdat mannen binnen een bepaalde mal worden gevormd, waarin ze denken geweld kan ik uiten, mag ik uiten. Het is bijna normaal.
Ja en nee. Ik denk dat dat enerzijds wel komt dat geweld of in ieder geval agressie, fysieke agressie, groot zijn, stoer zijn, wel wordt toegerekend aan mannelijkheid. Maar ik denk anderzijds dat geweld ook een uiting kan zijn van het gebrek aan emotionele verwerking bij mannen die die giftige mannelijkheid hebben geïnternaliseerd. Dus dat eigenlijk geweld uiten een soort van de emmer is die overloopt, omdat mannen niet op een andere manier weten om op een gezonde manier om te gaan met stress, emoties, angst, depressie, et cetera.
Een uitlaatklep.
Ja, maar dan een ongewilde uitlaatklep, denk ik bijna. En dan een uitlaatklep omdat het niet anders kan. Het is echt een beetje de stoom die de ketel doet. Ik ben slecht in spreekwoorden, man. Maar
De druppel die de emmer doet overlopen?
Ja, kan. Vind ik prima. Helemaal mooi. Maar meer vanuit dat oogpunt. Dat het echt gewoon te veel wordt. En dat de druk te veel wordt. En dat dan gewoon agressieve uitspattingen dan naar plaatsvinden als het ware.
Oké, en net wat je zei. Je had het ook over die ongelijke machtsstructuren. En dan klinkt het ook wel alsof dus... Want die machtsstructuren die worden in stand gehouden grotendeels door mannen. Dus mannen kunnen ook de oplossing zijn dan, toch?
Ja, ik denk wel dat iedereen die in stand houdt. Want het gaat die ongelijke machtsstructuren gaan in dit kader vooral over traditionele genderrollen. Die houden we met z'n allen in stand. Want zo is er volgens mij in het Sociaal-Cultureel Planrapport van 2018, die gekeken heeft naar vrouwenemancipatie, is het zo dat een van de onderdelen daarvan was dat mannen en vrouwen allebei vonden dat de vrouw de beste ouder is om een kind op te voeden. Dus zo houden vrouwen dat ook zelf in stand. En zo kunnen mannen en vrouwen ook giftige mannelijkheid in stand houden door bijvoorbeeld mannen die hun zoontjes dat aanleren, maar vrouwen die ook bijvoorbeeld hun zoontjes aanleren dat ze niet mogen huilen, et cetera. Dus in dat opzicht houdt de hele samenleving die traditionele genderrollen en die genderverwachtingen in stand.
Hebben jullie dat eigenlijk zo ervaren als man zijnde, dat het goed was om of getolereerd werd of geaccepteerd werd dat je mocht vechten, dat je gewelddadige uitingen mocht hebben?
Voor zover ik weet, voor zover ik me kan herinneren, heb ik dat nooit, is er nooit echt per se gezegd van, oh, dat mag je doen, maar ik heb er ook nooit behoefte voor gehad. Ik kan een heel driftig ventje zijn, maar ik ben niet gewelddadig in wat betreft fysiek geweld. Ik ben denk ik heel atypisch wat betreft mannelijkheidsnormen. Ben ik al heel vroeg, geweest.
En jij, Daniel?
Ja, het ligt eraan. Dan is ook natuurlijk de vraag van, ja, wat is geweld? Want we hebben het nu over fysiek geweld. En we hebben het hier ook van tevoren over gehad van hoe wij zelf geweld zien. En ik zie zelf geweld heel erg dat je iets doet. En dat kan een uiting zijn door wat je zegt of door wat je fysiek doet. En je hebt dus de intentie erachter zitten om iemand anders schade te berokkenen. Dus je wil iemand pijn doen op wat voor manier. En ik denk dat ik het nooit echt oké heb gevonden om fysiek geweld te gebruiken. Die neiging heb ik nooit gehad. Maar ik ben wel altijd wel goed geweest in mijn woorden. En mensen, zeg maar, door middel van woorden te kleineren en te schaden. Dus in die zin was voor mij, ja, was geweld, in plaats van te praten maar over mijn emoties, was de uiting vaak dat ik eigenlijk die ander naar beneden praatte. Zodat ik zelf niet geconfronteerd werd met mijn kwetsbaarheden.
Had je het gevoel dat jij als man wel vaker dan ook verbaal geweld kon gebruiken dan als je keek naar vrouwen in je omgeving?
Ik heb nooit eraan getwijfeld aan of ik het mocht doen, zeg maar. Dus het was, zeg maar, gewoon voor mij was het gewoon heel, heel normaal en oké, zeg maar, om die wat agressieve rol dan te nemen. Klinkt alsof ik echt heel manipulatief en naar was vroeger. Zo klinkt het een beetje.
Ja, je bent wel veranderd.
Ik ben zeker veranderd de afgelopen 5 jaar. Maar ja, dus ik denk ook dat het ligt aan hoe je geweld ziet.
Ik zie geweld ook inderdaad als hoe jij het omschrijft. Als in die bepaalde uitingen om andere mensen schade toe te brengen. Rocher, wanneer vind jij dat er sprake is van geweld?
Ook wel een beetje eens. Het gaat meer inderdaad om een bewuste intentie hebben om iemand anders schade toe te doen. Of inderdaad kwaadaardig te zijn. Ik vind het daarnaast ook goed dat we het hier nu over hebben, omdat een van de onderdelen van die mannelijkheid is dat precies het punt wat hier gemaakt wordt. We denken heel vaak dat het fysiek geweld is die bij mannelijkheid hoort en dat linken we eraan. En daardoor hebben we geen oog voor de andere vormen van geweld, waardoor we dus eigenlijk nog steeds niet het hele plaatje zien wat betreft hoe giftige mannelijkheid in dat opzicht ook een indruk daarop achterlaat of dat ook met zich meeneemt. Dus ja, nee, ik ben het wel helemaal eens met dat het gewoon een bewust kwade intentie is. En ik moest in één keer ook denken nu net aan een voorbeeld, waardoor we dat, hoe we dat mensen meegeven. Een van de dingen bijvoorbeeld die jonge meisjes worden gezegd, is dat wanneer een jongen je plaagt of een beetje pest, dan vindt hij eigenlijk leuk. En daarmee leren we meisjes, daarmee vrouwen aan, dat ze maar geweld van mannen moeten tolereren, omdat dat de manier is waarop ze dan blijkbaar, zogenaamd, maar niet heus echt, hun affectie tonen.
Dus als een jongen leuk doet tegen een
Nee, als, nee,
als
zeg maar,
stom doet tegen een meisje.
Meisjes plagen kusjes vragen.
Oh ja, dat.
Dat idee.
Ja, dat eigenlijk, dat precies. Maar de onderliggende gedachte, als je daar eigenlijk over na gaat denken, is dus heel schadelijk. Want daarmee laten we, houden we dus gedachtes en patronen in stand dat vrouwen maar moeten accepteren dat ze geweld van mannen krijgen. Want ja, hij houdt toch wel van ze.
Of het is juist een uiting van dat houden van.
Precies. Ja. Hij kan niet met zijn emoties omgaan, dus hij doet het zo. Weet je, dat is goed praten. Dan denk ik, nee, je blijft met je dengels van elkaar af.
Dus kindjes in groep 2, waarvan wij denken dat ze onschuldig aan het spelen zijn. Daarvan zijn het dus sommige jongetjes die dan andere meisjes aan het plagen zijn. En eigenlijk zit daar al een sluimerend probleem.
Nou ja, het sluimerend probleem zit niet bij die kinderen. Het sluimerend probleem zit bij ons als volwassenen. Dat gebeurt dan. Dat bijvoorbeeld, want ik bedoel, kinderen plagen elkaar onderling. Kinderen zijn sowieso verschrikkelijk als je kijkt hoe ze soms met elkaar omgaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Pardon naar alle ouders. Ik respecteer verder alles wat jullie moeten doen in deze crisis. Maar het gaat me er vooral om dat we die, als een jongen een meisje plaagt, het hele meisjes plagen kusjes vragen, dan we die meisjes eigenlijk, dat wij als volwassenen tegen die meisjes zeggen, ja nee, maar het is niet echt plagen, hij vindt je leuk. Dus daarmee accepteer het maar, want het is een uiting van affectie. Maar dat is helemaal niet een gezonde manier van dat aanleren. Zeg maar, wat ze wordt aangeleerd is dus wat ik zei, accepteer maar geweld, want zo laat hij zien dat hij van je houdt. Om het maar even dan weer in volwassen termen te praten. En dat is het sluimerige probleem, dat we dat meegeven.
Waarom pesten meisjes dan, jongens, plagen meisjes jongens dan niet zo zeer?
Ik denk dat dat dan weer te maken heeft met hoe kinderen gegenderd worden in termen van heteroseksualiteit. Een beetje de heteronorm. Een beetje dat klassieke man is the pursuer en vrouwen zijn maar de damsels in distress die gepursued moeten worden, maar zo te zeggen. Maar dat is heteroseksualiteit is een gebied waar ik geen expert in ben. Dus ik durf daar weinig uitspraken over te doen. Zelf geen ervaring mee.
Je beroept je op je zwijgplicht.
Ja, voordat ik hetero's boos maak.
Ja.
Maar dan kom je eigenlijk ook een beetje de kant op van, maar hoe komt het dan dat geweld zo geaccepteerd is bij mannen? Ik denk ook vaak, als ik bijvoorbeeld kijk naar vader-zoon rollen, moet ik heel vaak denken aan, was laatst ook in een boek wat ik las. Toen werd een jongen die werd gepest en die werd ook in elkaar geslagen, maar uiteindelijk kreeg hij alsnog één hele goede tik op het gezicht van die andere. En de enige manier waarop die vader reageerde, die maakte zich niet echt zorgen om zijn zoon. Maar de enige vraag was van, heb je die andere ook wel goed geraakt? En die jongen die zei ja, en dan was die vader was daar blij mee.
Trots bijna.
Was zelfs trots daarop. En hoe komt het dus dat die uitingsvorm, die gewelddadige uitingsvorm zo geaccepteerd is? Zo normaal is eigenlijk, zelfs wordt aangemoedigd?
Nou, wat ik hier eigenlijk ook wel in hoor is dat je hebt natuurlijk, als je kijkt binnen die constructie van geweld als het ware, dat er dus ook winnaars en verliezers zijn. En dat je zeer zeker niet een verliezer mag zijn in termen van geweld. Of wanneer je een gewelddadige situatie hebt meegemaakt. En dus dat je beloond wordt wanneer je een winnaar bent. Maar door te denken in winnaars en verliezers, dan zul je altijd de confrontatie moeten aangaan. Want een winnaar die overwint de situatie en als ik zou denken, als je in een gewelddadige situatie bevindt en je hebt de mogelijkheid om weg te lopen, doe dat dan vooral. Want weglopen is niet een zwak iets of zo. Maar er wordt heel erg ook weer nagedacht in winnen, in sterk zijn, in de anderen een getik verkopen. Zolang je maar gewonnen hebt. In plaats van te leren van geweld is slecht, doe elkaar geen pijn.
Dus je hebt eigenlijk win je natuurlijk ook. Tenminste eigenlijk, je wint gewoon als je ook wegloopt. Als je dat geweld niet uit. Als je gewoon zegt, Ik distancieer me, letterlijk. Ik ga weg.
Ja, als je mij vraagt, je wint wanneer een ander niet pijn doet. Je wint wanneer je gezond op een goede manier met elkaar een conflict kan oplossen door bijvoorbeeld met elkaar te praten, te communiceren of weet ik veel wat. Desnoods ga je bowlen of weet ik veel wat mannen allemaal doen. Maar om gewoon in ieder geval een andere manier aan te leren in plaats van elkaar helemaal de grond letterlijk in te tikken.
En minder door te zeggen, oké, als jij mij slaat, oog om oog, tand om tand, dan mag ik jou ook slaan. Als jij agressief gedrag vertoont, dan mag ik dat ook.
Ja.
Ja, en wat er ook zit in
ja,
dat...
Ik snap het niet.
Ik snap het ook niet.
Ik snap het ook niet. Maar wat er ook zit in dat je die eerste vraag van zo'n vader die dan is van, maar heb je die ander wel goed geraakt? Of zeg maar dat hele idee van you should have seen the other guy, is dat je dus ook niet ruimte laat aan jongetjes om slachtoffer te kunnen zijn.
Mm-hmm.
En dus je hebt enerzijds winnaar en verliezer, maar anderzijds zit het erin dat je dus niet de slachtoffer mag zijn. Dat je eigenlijk gewoon nooit die kwetsbaarheid mag hebben.
Ja.
Het is in jouw verhaal ook niet zo dat de vader vraagt, hé, wat is er gebeurd? Hoe voel je je?
Ja, precies.
Heb je pijn? Dat, ik bedoel...
Ja, ja.
Kun je proberen hoe je je voelt in woorden uit te drukken? Ja. Heb ik eigenlijk als kind niet zo heel vaak hoeven doen. Merk ik nu, bedenk ik me nu. Nou ja.
Maar dan zie je wel ook de rol van opvoeding. Dus vanuit die vader, maar ook van die kindjes op het schoolplein. Die meisjes bij kusjes vragen. De vader die zegt, je moet die andere mij even nog harder slaan. Dan heb jij gewonnen. De rol van opvoeding is daar natuurlijk ook belangrijk.
Hmm.
Voor kinderen, voor later. Om ze niet die toxische, gewelddadige mannelijkheid mee te geven.
Ja. Ja, nee. Ze, ja. En ik moest ook maar in één keer denken. Want Daniel, je had het over... dat je geen slachtoffer mag zijn. Maar dat is ook wel een heel erg cultuurding. Ik weet niet hoe het in andere landen zit, maar in Nederland er hangt heel erg een soort taboe op slachtoffer zijn. Op sowieso, wanneer er iets is, dan krijg je al heel snel te horen, je moet niet in een slachtofferrol kruipen. Zeker wanneer bijvoorbeeld maatschappelijke debatten gaan over gemarginaliseerde groepen. Maar er hangt zo'n taboe op slachtoffer zijn. En dat vind ik ook wel heel giftig. En wellicht dat ook vanuit culturele mannelijkheid komt, om maar zo te zeggen. Dus giftige mannelijkheid echt op een samenlevingsvlak. Want waarom mag je niet even het vervelend vinden dat jouw schade is toegedaan? Waarom mag jij niet even slachtoffer zijn? Waarom moet je heel snel uit de slachtofferrol kruipen en moet je maar schouders eronder en doorgaan? En dat komt in heel veel verschillende manieren weer terug in de samenleving. Kijk maar naar mentale gezondheidsproblemen. Dat mensen zeggen, heb je geprobeerd even goed te slapen of ga even wandelen. Bijvoorbeeld mensen die met angst- of depressieklachten te kampen hebben. Dat, het komt heel veel terug dat er een taboe hangt op slachtoffer zijn. Dat zie je ook wel heel erg bij slachtoffers van seksueel geweld. Een van de dingen waar bijvoorbeeld instanties die mensen helpen met seksueel geweld, is bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland, dat ze kijken naar, of dat ze het eerste, wat een van de dingen die ze mensen aanleren is, het is niet erg om een slachtoffer te zijn in termen van laat het taboe van slachtoffer zijn los. En dat is eigenlijk toch best wel bizar, dat gewoon in alle hoeken van de samenleving heerst.
Maar waarom, jij vertelt het nu, en waarom denk je dat er een taboe heerst op het slachtoffer zijn? Waarom hebben we dat in hemelsnaam zo geconstrueerd?
Wel, geen idee. Ik denk wellicht inderdaad in een winnaars-verliezersmentaliteit, waar we net over hadden, en dat in de samenleving... winnaars beloond worden. Dat het altijd maar een soort competitie moet zijn. Ik bedoel, kijk maar naar het beleid van de VVD en hoe ze allemaal dingen aanpakken en toeslagenmisdaad, et cetera. Maar goed, dat is misschien een heel ander verhaal. Maar er is altijd een soort winnaars-verliezersconstructie. En een verliezer is per definitie heeft niet gewonnen, heeft dus niet het ding en is dus maar een soort slachtoffer of is de verliezer. Dus het is een beetje, als je het mij vraagt in de samenleving, wordt het een beetje aan elkaar gekoppeld en is een slachtoffer zijn, dan ben je een verliezer of dan heb je een interactie niet goed volbracht of gewonnen. En dan zou daar iets mis mee zijn.
Ja, waar ik hier ook aan moet denken is dat als je geen ruimte laat voor dat slachtoffer zijn en ook de mogelijkheid om dat te gaan verwerken, als dat meerdere keren in je leven gaat gebeuren en je verwerkt dat niet, dat stapelt zich op. En al die opgekropte, niet verwerkte frustraties die je hebt uit het verleden, gaat ze toch op een manier uiten. Dus het bouwt zichzelf, het versterkt zichzelf.
Wil je zeggen dat je steeds meer een dikkere muur om je heen aan het bouwen bent?
Precies, ja, precies. Je verwijdert je eigenlijk steeds meer van die kwetsbare zelf en die emoties die je in je hebt zitten. In ieder geval, dat is het idee wat ik er nu bij krijg.
Ja, maar dat zie je ook heel erg terug wanneer we het weer hebben dan, als we teruggaan naar het onderwerp van geweld. Excuses, ik heb nogal de neiging om echt allemaal dingen aan elkaar te breiden en vervolgens eigenlijk het hele alfabet langs te gaan van verschillende onderwerpen. Maar als we nu terugkomen op geweld, dat zie je bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, dat echt een soort cyclus is, een soort keten van geweld die doorgegeven wordt aan generaties. Dat kinderen die bijvoorbeeld huiselijk geweld ervaren door bijvoorbeeld een losbandige vader of een losbandige moeder, als er geen ruimte is voor dat om te verwerken, ze vervolgens, als ze later kinderen krijgen, ze zelf ook weer het geweld gaan toepassen. Een beetje het concept van hurt people, hurt people. Waardoor je dus ook die cyclus krijgt en dus als er geen ruimte is voor dat verwerken, zal de druk op een gegeven moment weer te veel worden, zoals waar we het net eerder over hadden.
We hebben het er al een beetje over gehad, maar waar komt dus dat geweld van mannen eigenlijk vandaan? Dus als we het hebben over mannelijkheid, welk deel van mannelijkheid zorgt ervoor dat we ons op deze gewelddadige, emotionele of fysieke manier uiten?
Op zich is dat wel een goede, ik denk wel een brede vraag. En ik denk dat het wel te maken heeft met mannelijkheidsnormen, met die genderrollen, maar ook meer met wat we mannelijkheidsnormen hebben, of wat we hebben toegeschreven aan mannelijkheidsnormen. Het hele stoeren, het hele beschermen, het hele... Het doet me een beetje denken aan een willekeurige geschiedenisles van jaren terug over jagers en verzamelaars. En de mannen zouden dan de jagers zijn en vrouwen de verzamelaars zijn. En ik denk dat die dingen gewoon helemaal zijn doorgegeven en toegeschreven zijn aan mannen en mannelijkheid. En dat maar het hele gewelddadige of het hele van we moeten jagen, we moeten doden, dat soort dingen. Ik ben een beetje aan het gissen, merk ik. Maar ik denk dat dat wel een van de reden zou kunnen zijn. Want ik bedoel ook als je kijkt naar, ik moet wel in één keer aan iets grappigs denken. Ze zeggen altijd dat vrouwen heel erg emotioneel zijn, maar het zijn altijd mannen geweest die oorlogen zijn begonnen. Om wat? Dat ik echt denk van, ma'am, this is the Wendy's. Weet je wel, zo van, doe even. Weet je, vrouwen zijn emotioneel, maar mannen gaan oorlogen beginnen. Sorry, dat is helemaal een andere kant op.
Nee, maar een oorlog is een enorme emotionele onderneming natuurlijk.
Ja.
Met z'n allen heel veel emotie op een heel groot strijdtoneel.
Ja, maar het is ook eigenlijk heel iets driftigs. Zo van, nou, ik ben boos op dat land en ik wil daar bommen op gooien. Dat ik eigenlijk denk van, hoe gaat dit bijdragen aan de internationale politiek? Maar goed, wel iets emotioneels dus, denk ik.
Ja, dus eigenlijk wat je ook eerder zei over die jagers en verzamelaars. En ook over de man die dan zogenaamd heel veel oorlog zou voeren. Er wordt een beetje van een man verwacht dat hij misschien gewelddadig is. Of in ieder geval, het wordt bijna gewoon goedgekeurd.
Ja, tenminste, kijk, ik zou echt mijn god niet weten wat het begin is geweest. Maar ik weet wel dat het in stand wordt gehouden door verschillende dingen. We hebben het natuurlijk al gehad over opvoeding, dingen die worden meegegeven. Van vaders naar zonen, maar ook van moeders naar zonen, over hoe jongens zich zouden moeten gedragen, hoe je een zogenaamde echte man bent.
Dan hebben we het over die gendernormen, hebben we het dan.
Ja, precies. Maar ik denk ook wel dat die terugkomen in populaire media, zoals films, series, muziek. Wellicht wat meer boeken van vroeger, maar ik heb wel toch het idee dat de literaire wereld ook beetje bij beetje toch een beetje progressiviteit meeneemt. Maar het zijn vooral die verschillende bronnen, zeg maar, die informatie die mensen consumeren, wat er ook voor zorgt dat bijvoorbeeld heel vaak, als je kijkt naar superhelden, de eerste superhelden waren altijd mannen. Dus die waren altijd, zeg maar, van het hele actieve en die moesten dan bestrijden. Ik bedoel, kijk, laat het even eerlijk wezen. Ik vind bijvoorbeeld superhelden echt fantastisch. Het idee van de wereld redden, whatnot.
Heel nobel.
Ja, heel nobel. Maar zeker als je kijkt naar Marvel Cinematic Universe, echt die special effects. Maar goed, de superheld, wat in feite daar is, en dit is misschien wellicht een beetje gissen, maar de slechteriken worden verslagen voor het goede, om mensen te beschermen, maar het is wel een vorm van geweld. Ik bedoel, ik ga wellicht iets spoileren, maar goed, als je Marvel Infinity Wars nog niet hebt gezien, of Endgame, dan ben je echt wel heel erg laat. Pardon for shaming. Maar bijvoorbeeld dat Thor in Endgame volgens mij Thanos gewoon in één keer lekker onthoofd. Hij was de big bad guy. Maar het is wel een vorm van geweld. Het is wel een vorm van doden. Dus het zijn wel op die hele sublieme manieren dat het in stand wordt gehouden. En superhelden waren eerst altijd maar mannen. En het is...
Dus een megapubliek ziet door middel van blockbusters ook nog dat geweld eigenlijk iets goeds kan doen. Dat is verschrikkelijk.
Mag ik heel veel die superhelden doorpakken?
Ja.
Want wat mij opvalt is dat je had op een gegeven moment de film Captain Marvel. Uh-huh. En daar was dus de hoofdrol werd gespeeld door een vrouwelijke superheld. En die werd echt super slecht beoordeeld. En een van de dingen die ook in de recensies las, is dat ze dus de dingen vonden die zij deed, die waren niet geloofwaardig, want ze was vrouw. En zij voldoet dan zeg maar niet aan, zij zou dan zeg maar niet een vrachtwagen op kunnen tillen of wat dan ook, weet je wel. En dat is ook weer typisch. Daar zie je dus ook dat als dan een vrouwelijke superheld die toegeschreven mannelijke normen gebruikt. Mm. Die
jij dan... maakt nu aanhalingstekens met je vingers.
Ja. Dat is natuurlijk een niet... Mensen hebben geen beeld. Maar dan wordt er meteen heel kritisch naar gekeken. Omdat het dus niet past binnen de traditionele patronen die we willen zien bij een vrouw bijvoorbeeld of bij een man. En het andere nog om hierop door te pakken wat jij net zei. Ik las laatst een artikel over dat de Verenigde Staten, toen zij zeg maar daar kwamen, dat zij, ik weet niet in welke jaren dit was, maar in ieder geval ergens is er ooit het idee gekomen dat ze een soort nieuwe manier van mannelijkheid wilden vinden, die loskwam van de mannelijkheid die meer Victoriaans was, dus meer met het Verenigd Koninkrijk was verbonden. En die was vaak wat zachter en wat eleganter. Dus zij wilden echt een stoere mannelijkheid hebben. En die vorm van mannelijkheid zie je natuurlijk ook weer terug in films die voornamelijk uit Hollywood komen. Mm-hmm. En als je sowieso kijkt naar het meeste wat wij tot ons nemen, is dat veel van de Amerikaanse cultuur. Mm-hmm. Dus we worden ook eigenlijk geïndoctrineerd in dat hele westerse Amerikaanse idee van mannelijkheid.
Ik zie nu stoere cowboys vormen. En dan ja, doe ik precies. Ook stoer met aanhalingstekens met mijn vingers.
Ja, maar daar moest ik aan denken. Daar las ik een artikel over. Dat zou ook daardoor kunnen komen.
Het is een bron van vergif.
We hadden het net over waar komt het geweld van mannen nou eigenlijk vandaan. Dus we hebben het eigenlijk over bepaalde kenmerken van toxische mannelijkheid, waar dus wat dit geweld veroorzaakt. En een van die dingen is ook dat je niet kan praten, of er geen ruimte is om te praten over je emoties bijvoorbeeld. Dus volgens mij valt er ook veel te winnen, denk ik, als we die ruimte gaan geven en dat gaan aankaarten. Wat denk jij, Rocher?
Ik denk dat we daar zeker veel over kunnen winnen. Volgens mij, ik val daar een beetje buiten die traditionele norm van mannelijkheid, denk ik. Maar als we kijken naar mannen in het algemeen en mannelijkheid, is er volgens mij nooit de ruimte voor mannen om te praten over hun emoties. Dat zie je ook wel heel vaak. En we hadden natuurlijk eerder over dat de druk op mannen dan veel te hoog wordt en dat ze dan fysieke agressieuitspatting hebben. En ik denk dat aandacht besteden aan de mentale gezondheid van mannen heel veel teweeg zou kunnen brengen. En dat ook heel belangrijk is. En een van, dat doet me vooral denken aan de campagne van Movember. Veel mensen zullen dat kennen van het je snor laten staan tijdens november. En dat is ooit opgericht om fondsen te werven en bewustzijn te creëren voor mannen met prostaatkanker en volgens mij tilbalkanker. En een aantal jaren later is er ook de mentale gezondheid van mannen aan toegevoegd als onderdeel om bewustzijn over te creëren. Omdat mannen dus veel minder het gevoel hebben dat ze over hun emoties kunnen praten. En volgens mij zijn de, maar het is wel een tijd geleden dat ik die cijfers heb gezien, dus ik weet niet meer of het zo actueel is. Maar dat de zelfmoordcijfers onder mannen die niet kunnen praten over hun emoties wel hoger zijn in relatie tot andere groepen. Dus ik denk dat dat wel een veld is waar we heel veel op kunnen winnen. Door gewoon te praten maar over hoe we ons voelen.
Er is dus een probleem dat mannen zelfmoord plegen omdat ze hun emoties opkroppen. En waarom kunnen ze hun emoties niet gewoon uiten? Dat is een hele simpele vraag. Want het lijkt zo simpel, uit je emotie. Maar waarom doen mannen het dan niet?
Nou, ik denk dat een product is waar we het eerder over hebben gehad. Hetgeen wat we al zo van jongs af aan worden aangeleerd om niet te doen of om juist wel te doen, is bijvoorbeeld die mannelijkheid om een echte man te zijn. Dat jongetjes niet mogen huilen als ze pijn hebben. We hebben het natuurlijk gehad over dat er gevraagd wordt, heb je die ander wel een tik gegeven wanneer jongetjes of je vaders en zonen uit spreken na een confrontatie van geweld of zo. Dat er gedacht wordt in winnaars en verliezers over het niet een slachtoffer mogen zijn. Dus het ligt heel veel druk op de emotionele belevingswereld van mannen. Doordat dat dus niet mag. Want emoties, gevoeligheid is natuurlijk iets zogenaamd van vrouwen. Wat ik net al zei, dat vrouwen zogenaamd altijd emotioneel zijn en dus niet geschikt zouden kunnen zijn om te lijden of whatever. Daardoor heerst er gewoon een taboe op mannen die praten over hun emoties. En als je niet praat over je emoties of niet op een manier je emoties gezond kan uiten, stapelt dat zich alleen maar op. Krijg je een hele slechte mentale gezondheid. En ja, in sommige gevallen kan het dan leiden tot hele depressieve klachten. En dus mannen die wiens enige uitweg lijkt te zijn om uit het leven te stappen.
Jullie waren samen, jullie waren allebei niet samen. Jullie waren niet samen erheen gegaan. Het was ook online. Maar jullie waren op een trainingsweekend van Emancipator.
Ja.
En dat trainingsweekend ging over voornamelijk geweld tegen vrouwen. Ik was er zelf niet.
Geweld tegen vrouwen vanuit mannen.
Geweld tegen vrouwen vanuit mannen. Kunnen jullie wat vertellen over hoe dat weekend was en hoe jullie dat hebben ervaren?
Nou, allereerst shame, Daniel, dat je er niet was.
Nee. Sorry.
Nee, het was tijdens het weekend van Emancipator hebben wij heel veel gepraat met mannen onderling. En zijn we ook op zoek gegaan naar de oorzaak van het probleem gewelddadige mannen en gewelddadige mannelijkheid. En ook hoe dit probleem op te lossen is. Roger, hoe heb jij dat weekend ervaren? Het waren heel veel Zoom-meetings, maar ik heb het als heel positief ervaren. En heel veel gepraat. Veel openbaringen ook. Hoe heb jij dat? Hoe zag jij dat?
Ja, dat laatste vooral. Ik had in het begin en ook wel denk ik in het midden van het weekend al over concepten gesproken waar ik al heel veel over weet. Dus ik heb een tijdje getwijfeld van hoe productief het voor mij was. Sowieso wat productief wat betreft andere mensen ontmoeten. Maar op een gegeven moment moesten we een bepaalde oefening toen doen over die traditionele genderrol. En toen moesten we volgens mij, ik weet niet of je dat nog weet, moesten we bij, hadden we twee velden. Een veldje met links het wordt man en rechts het wordt vrouw. En dan moesten we gaan nadenken welke wat de meest voorkomende scheldwoorden zijn. Om zeg maar meer licht te werpen op het problematische aspect van onder andere genderrollen. En als ik nog nadenk, zeg maar, vrouwen hadden twee soorten categorieën aan scheldwoorden. Bijvoorbeeld, enerzijds was het dan pot, lesbo of manwijf. Anderzijds was het bitch, hoer en slet. Maar mannen die werden bijna altijd uitgescholden voor mietje, flikker of homo. En die oefening was wel iets wat in mij losmaakte. Want opeens, in een split seconde was ik weer terug op de middelbare school voor mijn gevoel en kon ik diezelfde scheldwoorden weer horen. Want ik heb nooit kunnen voldoen aan al die traditionele normen, zoals ik al benoemde, maar eigenlijk aan verschillende normen niet. Zoals de witte norm niet, de heteronorm niet en ook niet de mannelijkheidsnorm. En ik toonde te veel vrouwelijkheid. Ik ben zelfs op de basisschool hebben soms zogenaamde vriendjes toen me geslagen op een bedoelde grappige manier. En ik denk ook wel dat ik dat geaccepteerd had om op een soort betwiste manier erbij te willen horen. Maar ik toonde te veel vrouwelijkheid en dat kon dus niet door de beugel. En jarenlang heb ik zeg maar die scheldwoorden moeten horen. En dat is wel iets wat die oefening in me losmaakte. Dus waar ik in het begin dacht dat het weekend vooral was om mensen te ontmoeten, maar niet om nieuwe dingen te leren, heb ik alsnog wel een soort emotioneel moment gehad, waarbij ik toch wel een beetje een kleine openbaring had. En dat vond ik denk ik wel het meest waardevol.
Die scheldwoorden. Ja, iedereen had ook wel inderdaad dezelfde soort scheldwoorden waar ze mee kwamen. En het is inderdaad bizar om te zien hoe die correlatie tussen scheldwoorden die aan vrouwen gekoppeld werden meestal. Ja, ik vond het ook echt. Je wist het eigenlijk al wel. Zelf heb je dat ook misschien wel eens gehoord. Of misschien in het ergste geval wel eens gezegd of gebruikt. Maar het was eigenlijk een verschrikkelijke openbaring. Om dat op die manier te horen. Dat je dus als de scheldwoorden die voor vrouwen werden gebruikt, die heel veel mensen opperden en die ze kenden, die vond ik ook echt verschrikkelijk om te horen.
Hmm.
Als in inderdaad een vrouw wordt uitgescholden voor hoer. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat een wat wil dat zeggen? Kan je me daarbij helpen?
Wat het sowieso wil zeggen is dat er sowieso een bepaald taboe hangt op sekswerkers. En dat een sekswerker zijn, dat iets is om mee te schelden. En ik denk dat dat best wel een probleem is in de samenleving. Dat een hele neerbuigende blik hangt op sekswerkers. Maar wat je voornamelijk ziet bij die twee categorieën dan die vrouwen hadden. Want enerzijds waar het scheldwoorden die doorgaans stereotypisch gekoppeld worden aan dat vrouwen die te veel mannelijke kenmerken vertonen, de zogenaamde butch lesbiennes, dus dan lesbo, pot, man, wijf. Ofwel scheldwoorden waarbij vrouwen dan zogenaamd in een hele onderdanige positie zitten. Dus slet, hoer, bitch, et cetera. Dus het zijn twee categorieën die best wel boekdelen spreken over naar welke blik er gekeken wordt en wat er gezien wordt als fout. In vrouwen onder andere, maar tegelijkertijd dan ook voor mannen.
Ja, dus mannen worden dan sneller uitgescholden als ze iets meer naar het vrouwelijke neigen. En mannen en vrouwen worden uitgescholden als ze iets meer naar of het onderdanige of naar het mannelijke neigen.
Ja, dat ook. Maar meer wanneer je niet goed bent, wanneer iemand je wil schelden, gaan ze dus schelden met woorden wat zogenaamd niet goed zou zijn. Dus vrouwelijkheid in mannen is iets om mee te schelden. En mannelijkheid in vrouwen of oogenschijnlijk neerbuigende posities zijn iets om mee te schelden in vrouwen. En
zoals het woord slet, wat dan oogenschijnlijk neerbuigend is, want dat wij
het gedrag wat wordt geassocieerd bij het zijn van slet. Dat gedrag, zeg maar, wordt gezien als iets slechts. Maar dat is het helemaal niet.
Nee, nee, precies. Want wat het ook laat zien is dat in een heteroseksuele seksuele interactie, om het even heel droog en aseksueel te zeggen, is dat vrouwen dus blijkbaar inferieur zijn dan mannen. Want hoer, slet zijn allemaal scheldwoorden, of tenminste beschrijvende woorden voor wellicht vrouwen die veel seks hebben. Mm-hmm. En dat is dus blijkbaar slecht iets. Dus
maar mannen die veel seks hebben.
Ja, dat ze die high five elkaar natuurlijk ja, op het mannentoilet ja. zijn. Maar die zijn natuurlijk nooit samen op mannentoilet, want stoer, en dat soort whatnot. Maar nee, maar als je er heel goed over nadenkt, kun je best wel wat culturele, collectieve gedachtes ontleden op basis van gewoon een aantal scheldwoorden.
En tijdens het weekend hebben we het ook met veel mensen gehad over geweld vanuit mannen. Wat is je daarvan bijgebleven? Er werd in eerste verteld, oké, dat is het probleem waar we aan gaan werken. Bieden jullie alsjeblieft als één grote denktank met oplossingen komen. Zijn er verhalen van jou bijgebleven? Heb je toen inzichten of nieuwe ideeën gehoord wat betreft mannelijkheid en geweld?
Ik denk een van de dingen die me is bijgebleven is vooral experts. Bijvoorbeeld, laten we even zeggen daders. Zeg maar mannen die geweld plegen, laten we die omschrijven als daders. Dat soort van ex-daders. Met jonge jongens gaan praten over het bijvoorbeeld de gevolgen van veel geweld uitoefenen of zo. Dat was een van de ideeën om een soort van sessies voor jonge jongens, voor jongens die nog gevormd moeten worden in onder andere de puberteit, dat die meer een soort verhalen krijgen first hand van iemand die bijvoorbeeld ex-dader is geweest, om zo wat meer inzicht te krijgen over wat de gevolgen van bijvoorbeeld giftige mannelijkheid kan doen. En een van die gevolgen is dan het uitdragen van geweld. Dat is een van de dingen die iemand getipt had, of een werkgroepje getipt had. En dat is wel het meest bijgebleven.
Ja, en ik tenminste, dat is me ook bijgebleven. Daarnaast ook dat heel veel mensen die hier aan meededen, in de gesprekken heel open waren, ook vertelden over dat ze wel eens schuldig zijn geweest aan geweld, zonder dat ze het op dat moment eigenlijk doorhadden. Dat ze ook wel eens zonder consent bijvoorbeeld seks hebben gehad met iemand en achteraf pas bedacht, hey, ik heb eigenlijk iemand misschien wel gedwongen. En dat ze daar nu heel openlijk over praten van, daar kom ik nu pas eigenlijk achter dat het helemaal niet goed zat. En dat het dat echt eigenlijk een heel groot probleem is. Dat je soms een gewelddadige uiting hebt zonder dat je op dat moment je daarvan bewust bent.
Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om daar open over te zijn. Op het moment dat we erkennen dat niemand perfect is en dat we gewoon vooral openstaan om te leren en de gevolgen van onze acties te onder ogen te zien, dan kunnen we echt de groei maken, denk ik.
Ja.
Oké, Rocher, om af te sluiten. Hoe ziet volgens jou de ideale wereld eruit?
Een wereld waar er geen coronavirus is of waar iedereen gevaccineerd is tegen alle verschillende varianten. Nee.
Nou, lijkt me ook handig.
Ja, inderdaad. Ik denk voor nu dat iedereen dat meest urgent is. Nee. De ideale wereld, ik denk toch, ik vind het een beetje lastig om idealisme en realiteit naast elkaar te zetten. Omdat ik weet dat idealisme toch nooit gaat gebeuren.
Dat zegt al genoeg over deze wereld.
Ja, dat zeker. Maar als ik mag dromen, dan denk ik toch liever een wereld waarbij er geen onderdrukking is. Mensen daadwerkelijk gelijkwaardig naar elkaar optreden. En dat we gewoon respectvol met elkaar omgaan. In op alle verschillende manieren, dat we eigenlijk alle mensen gewoon als even waardevol zien en niet mensen gaan bejegenen of anders gaan behandelen vanuit bijvoorbeeld verschillende politieke stromingen. Denk aan hoe de toeslagenmisdaad is gegaan en hoe gekeken wordt naar mensen in de bijstand. Als voorbeeld, ik om gewoon weer even terug te gaan naar die Mean Girls quote van die ene aan het eind van de film van: ik wil gewoon een wereld waar iedereen vriendelijk met elkaar omgaat. Om het even heel soft te zeggen.
Ja, maar dat klinkt als een mooi ideaal. En nu een hele lastige vraag die ik je ga stellen. Wat kunnen luisteraars morgen of over 5 minuten doen om jouw ideale wereld eigenlijk, om die te construeren?
Kijk om je heen. Kijk om je heen naar de mensen om je heen. Al is het virtueel, al is het daadwerkelijk. En ga nadenken over de verhalen die mensen wellicht hebben en de pijn die ze wellicht ervaren. Want geen enkel verhaal is hetzelfde. En wanneer we kijken naar verschillende mensen, maar ook hoe ze vanuit verschillende groepen leven, hebben we allemaal verschillende ervaringen. Kijk maar bijvoorbeeld naar mannen en vrouwen. Dat mannen veel meer privileges hebben ten opzichte van vrouwen. En dus als voorbeeld dat ik bijvoorbeeld de mannen vraag die luisteren, denk na over hoe vrouwen of mensen die misogynie ervaren zich voortbewegen in deze wereld en wat ze allemaal moeten doen. Dus denk vooral na over hoe een ander zich wellicht voelt en probeer verbinding op te zoeken met die ander. Reik een hand uit en zeg tegen die persoon, ik zie je. En dan concreet lees je bijvoorbeeld in over verschillende marginalisaties in de samenleving.
Ja man!
Nee man!
Ja man!
Nee man!
Ja man, nee man. Komen we bij de ja man, nee man. En dat is de rubriek waarin wij jullie een tipje geven. Iets wat wij hebben meegemaakt, iets wat wij hebben gezien of gelezen wat we graag willen delen. En iets wat we hebben gezien of gelezen wat we willen delen, omdat het echt heel erg nee man is.
Ja, dat vinden we gewoon helemaal niet goed.
Nou, dat vinden we gewoon helemaal niet goed. Ik begin bij de ja man. Raar dat ik de introductie doe en ook begin. Maar dat gaan we gewoon doen.
Dat is goed.
Mensen, het is jullie vast niet ontgaan, maar president Joe Biden heeft Dr. Rachel Levine benoemd als onderminister van Zorg in de Verenigde Staten. Zij is de eerste transvrouw in een Amerikaans kabinet ever. En hij zegt hierover dat Dr. Rachel Levine het stabiele leiderschap en de essentiële expertise meebrengt die nodig zijn om mensen door deze pandemie te brengen. Ongeacht hun postcode, ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of beperking. Ze is een historische en zeer gekwalificeerde keuze om het gezondheidsbeleid van onze regering te helpen leiden. En dit is dus echt fucking awesome. Vind je niet, Rocher?
Ik ben hier helemaal fan van. Echt not kidding, ook al klink ik nu heel apathisch.
Hij gaat sowieso wel lekker qua diversiteit in zijn nieuwe kabinet.
Ja.
Je komt een lange lijst. Zo is Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident. De eerste met Caribische en Indiase roots. Financiën krijgt voor het eerst een vrouwelijke minister na ruim 230 jaar. Dat is Janet Yellen. Lloyd Austin is de eerste zwarte minister van Defensie. En Alejandra Mayorkas is de eerste Latino op migratie. Deb Haaland op Binnenlandse Zaken is de eerste Native American in de kabinetsfunctie. En Pete Buttigieg wordt de minister van Transport. En hij is de eerste openlijk homoseksuele minister. Mensen, hier moeten we in Nederland echt een voorbeeld aan gaan nemen. Maar goed, oké, okay, dat was leuk nieuws. Dat is een ja man. Jules, waar word je niet zo blij van?
Een absolute nee man. Vind ik, ja, het is heel obvious, maar het was verschrikkelijk om te lezen. Het partijprogramma van de PVV, Partij van de Zogenoemde Vrijheid. In dit programma staat bol van racistische plannen. Het is verschrikkelijk om te lezen. Eigenlijk met hun partijprogramma voedt zo'n PVV het fascisme in Nederland enorm. Zo staat er onder andere in dat de PVV wil voor u, dubbele punt, de handen af van onze tradities, Zwarte Piet, het kerstfeest en Pasen moeten blijven. Geen subsidies meer voor multiculti clubs. Ze noemen dat echt zo.
Multiculti
clubs. Het staat er in hun partijprogramma. En geen positieve discriminatie en diversiteitsbeleid meer. Ik weet niet naar wat voor soort Nederland een PVV ons wil brengen. Maar het klinkt als een verschrikkelijke dystopie waar niemand naar mijn gevoel zin in heeft. En dat je zoiets in een partijprogramma kan zeggen, dat je zoveel mensen daarmee mee kwetst, dat je zo erg met oogkleppen op wil regeren, dat vind ik echt een absolute nee man. En dat is nog zwak uitgedrukt.
Ja, zeker. Kijk, ik heb dat partijprogramma niet eens gelezen. Ik heb
heel goed.
Die calorieën die ik eraan heb gegeten in de kerstvakantie zijn me heel kostbaar. En die ga ik niet verspillen aan het lezen van het PVV-programma. Dus joh, ik respecteer dat je dat überhaupt hebt gedaan. Nee, de Partij van de Zogenaamde Vrijheid en met vooral het populistische geneuzel, daar hoef ik niks mee. Daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Dus ik ben het helemaal eens.
Trouwens, om nog even als druppel om op deze emmer over te laten lopen. Ze willen dus ook dat moslims geen stemrecht meer hebben. Nou, dat maakt het echt wel. Dit maakt het wel af.
Ja, ik sta daarbij niet van te kijken. Want het is allemaal verschrikkelijk onmenselijk wat zij willen.
En gelukkig ook gewoon allemaal grondwettelijk gewoon niet haalbaar. Dus heel leuk zo'n plan, maar
ja, maar
kan niet.
Het erge is
dat
denk
je wel,
ik,
je beïnvloedt hier mensen mee. Je krijgt hier mensen mee en ja, polarisatie mensen.
Ja.
Rocher, jij had ook een nee-man.
Jazeker. Mijn nee-man is dat gaat over de Volkskrant. En de Volkskrant is een aantal keer echt de mist ingegaan wat betreft het juiste gebruik van de voornaamwoorden van non-binaire personen. Het meest bekende voorbeeld tussen aanhalingstekens is dat de Volkskrant hij-hem voornaamwoorden gebruikt om de non-binaire Sam Smith te omschrijven. Toen hebben ze mid-december vervolgens een artikel geplaatst over de non-binaire artiest Kindness, waar ze dus wel hun voornaamwoorden gebruikten om een non-binaire persoon te omschrijven. En ik dacht echt, yes, this is progress. Ze hebben geleerd van feedback en ze maken stappen en we love to see it. Maar ze hebben vrij snel hun eigen ruiten ingegooid, want in de eerste alinea van het artikel over artiest Kindness legden ze uit waarom ze hun gebruikten. En eindigt die alinea met, en ik citeer, het leest onwennig, maar Kindness is er boeiend genoeg voor. En ik vond dit een echte nee man, omdat het gewoon een bepaalde voorwaardelijkheid stelt aan dat iemand boeiend genoeg moet zijn voordat men die persoon aanspreekt op de manier zoals die persoon dat zelf wil. Dus
ja, we hebben alleen maar respect voor jou als persoon en jouw pronouns als jij zelf boeiend genoeg bent voor de mensen om over te lezen.
Precies. Weet je, hoe zit het met alle andere non-binaire personen die bijvoorbeeld geen artiest zijn of whatever?
Je moet eerst boeiend genoeg zijn.
Ja. En wat is boeiend? Ik bedoel, kijk naar dit land. Kijk welke sommige mensen wil ophevelen. Angela de Jong. Sorry. Oké, dat was niet aardig van mij. Maar mijn punt is in ieder geval, waarom je bent zo erg aan het zetten en dan gooi je zelf gewoon weer lekker de afgrond in met die laatste zin. Dus nee, ik was daar geen fan van.
Ja, maar dat ze het artikel dan zo lang hebben gemaakt. Ze hadden het net iets korter moeten doen. Ze waren zo goed bezig.
Ja.
We hadden het net heel kort over Joe Biden en zijn diverse, inclusieve regering. Of wat heeft hij?
Ga je nu nog een nemen, Ander?
Nee, ik wil daar even nog iets op toevoegen over die pronouns. Want het is namelijk, hij is nog maar anderhalve dag aan het regeren samen met Kamala Harris. En op het contactformulier van de White House, van het Witte Huis, wordt nu ook aan de gebruikers gevraagd om hun voornaamwoorden daarin juist te delen. Dus dat is, er staat niet alleen maar meer sir or madam, maar het gaat nog veel breder dan dat. En dat is meteen doorgevoerd, dus je kunt op de site van de White House, als je daar een keer in contact mee wil komen, kun je daar gewoon op een diverse manier en op een inclusieve manier aanduiden hoe jij genoemd wil worden. Dus dat is een positieve twist eigenlijk aan dat er een aantal mensen in de wereld zijn die hier gelukkig wel goed aan meewerken.
Onvoorwaardelijk.
Exactly. We love to see it.
Dit was aflevering 3 van Nee Man. Dank voor het luisteren.
Roger, ik vond het zo leuk. Ik net als allebei vonden het zo leuk dat je er was. Keep up the good work. Keep up the voice op Expresso en op Twitter. Is er nog iets wat je wilt pluggen? Of wat je gaat doen de komende tijd, wat je graag wilt delen?
Nou, ik ben dus met echt 1000 verschillende dingen bezig. Dus ik zou het niet weten. Maar een van de dingen, ik ben een boek aan het schrijven. En wellicht dat die ooit daglicht ziet. Ik hoop het wel. Ik hoop dat 2021 dat jaar gaat zijn. Dus wellicht ergens dit jaar dat een boek van mij verschijnt. Maar laten we hopen dat er geen roet in het eten gegooid wordt. Op wat voor manier dan ook. Want met hoe 2020 is verlopen, weet je het maar nooit.
Wordt het fictie, wordt het non-fictie, je boek? Kun je daar iets over
vertellen? Het wordt non-fictie. Ik ben helaas niet creatief genoeg om hele personages te bedenken. Dus het wordt non-fictie. Maar wellicht dat nog wel een keer het daglicht verschijnt.
Nou, wij kijken er naar uit en wellicht kunnen we het ooit een keer als een echte ja-man doen in de podcast.
Ik hoop zo.
Ook dank aan Emancipator voor de morele en inhoudelijke steun. En dank aan Dan Honey voor het samenvoegen van Daniel en mij en Emancipator.
Vond je dit leuk? Laat dan een 10-sterren recensie. Kan maar 5. Achter in de iTunes-app en vertel al je medemensen over hoe leuk je dit vindt.
Ja, en daarbij bedank net Emancipator, maar ook echt heel veel dank ook aan Hanna Mars, die ons ook morele en inhoudelijke steun.
En redactionele steun.
Ja. Ja, dank Hanna.
Oké, dank. Dag.
Doei.
Doeg. En heel mannelijk. Doeg.